Hier is weer een nieuwe aflevering van Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. In deze podcast hebben we het al regelmatig over het coronavirus gehad en hoe de wereld hunkert naar een vaccin om ons uit de wurggreep van dat virus te ontworstelen. Maar hunkert wel echt de hele wereld naar zo'n vaccin? Een deel van de bevolking staat uiterst kritisch ten opzichte van vaccins. In diverse westerse landen is zelfs de afgelopen jaren het percentage mensen dat hun kinderen laat vaccineren opvallend gedaald. Anti-vaxxers worden deze mensen wel eens genoemd, die niets van vaccins willen hebben. En in hun kielzog is er ook nog een groep vaccinatietwijfelaars, die niet falikant tegen vaccins zijn, maar wel allerlei twijfels hebben bij die vaccins. We gaan het vandaag hebben over deze groep vaccinatietwijfelaars, met daarbij de vraag: nu ze zien hoe de wereld gebukt gaat onder een besmettelijke ziekte waar geen vaccin voor is, hunkeren ze nu ineens wel naar een vaccin? Te gast hier in de podcaststudio is Job de Vriese. Hij is wetenschapsjournalist voor diverse titels, waaronder de Volkskrant. En hij kreeg een Europese journalistieke beurs om voor ons de wereld van vaccinatietwijfelaars in tijden van corona in kaart te brengen. Hallo Job.
Hallo.
Hallo. Fijn dat je er bent.
Dank je.
En om maar meteen te beginnen, in de medische wetenschap gelden vaccins als een van de grote triomfen van de gezondheidszorg. Alleen al in Nederland zijn zo'n 8000 levens gered door het Rijksvaccinatieprogramma, becijferde de Universiteit Utrecht al eens. Maar toch zijn er mensen die denken, die vaccinaties, ik weet het zo net nog niet. Of zelfs vaccinaties, ik wil ze niet. Kun je ze eens omschrijven, die groep? Want jij hebt met verschillende vaccinatietwijfelaars gesproken. Is dat een groep die allemaal hetzelfde denkt? Is het heel divers?
Ja, het zijn eigenlijk grofweg zijn er een aantal groepen. In Nederland hebben we natuurlijk de beruchte, of eigenlijk de al lang bekende groep van de gereformeerde of op andere manier streng christelijke mensen die voornamelijk op de zogeheten Bijbelbelt wonen. Dus de streek rondom de Veluwe, die uit een religieuze overtuiging niet willen vaccineren. Ja. Omdat ze eigenlijk, dus heel kort gezegd, eigenlijk zeggen dat God beschikt over wie wel of niet ziek wordt of overlijdt aan de ziekte.
Ja.
Daarnaast is er ook al wat redelijk lang bestaande groep van antroposofen. Dus mensen die er geloven in de helende kracht van je lichaam. En dat heeft ook wel religieuze trekjes in zekere zin, maar een hele andere oorsprong. En de derde groep die ze dan noemen, dat noemen ze dan de kritische prikkers. En kritisch is dan eigenlijk een eufemisme voor niet willen prikken. Het varieert wel een beetje hoor, binnen die groep. Je hebt ook mensen die heel kritisch zijn en iets minder kritisch zijn, maar die op zich, hun argumenten lijken wel wat op die uit de antroposofen.
En ook antroposofen, dat moet ik altijd denken, dat zijn vaak mensen die naar vrije scholen gaan.
En, ja, toch? En heel erg op het natuurlijkheid. Dus natuurlijk, een infectie is natuurlijk en je lichaam wordt daar sterk van. En als je al sterk en gezond bent, dus de nadruk op heel erg op gezond leven, dan is het alleen maar goed.
Ja.
En dan kom je er sterker uit, dat idee. En, en dan heb je dus eigenlijk de groep die er nu een beetje, die er in de laatste jaren meer bijgekomen is, die is wat diffuser. Ja. In eerste instantie waren dat ook voornamelijk de hoger opgeleide ouders die zelf gingen zoeken en neigen naar die natuurlijkheidscultus onder andere. Of eigenlijk die daar een beetje een ongemak ervaren bij het hele moderne technologische waar we natuurlijk nu weer in zitten. Maar inmiddels, dat is ook wel uit onderzoeken gebleken, ook vanuit het RIVM, dat zich steeds meer verder verspreidt. Zeg maar. Het niet meer zo vanzelfsprekend vinden van vaccins, dat zie je door het hele land wel.
En ja, bekende argumenten tegen vaccins zijn van, nou, wat je net ook zelf ook al zei, van, nou ja, je wordt er sterker van als je zelf zo'n ziekte doorloopt. Zit daar iets in?
Nou, sterker van een ziekte worden, dat is een beetje, vind ik altijd een beetje een curieuze redenering. Het is wel zo dat bij sommige ziektes dat je van de ziekte zelf meer weerstand opbouwt om weer opnieuw niet weer ziek te worden dan van het vaccin. Maar dan is het een beetje een rare redenering, want je wil dus ziek worden om niet ziek te worden.
Ja.
Het kan wel zijn dat het soms beter is dat je ziek wordt wanneer je klein bent, omdat je het op latere leeftijd ernstiger zou kunnen krijgen, zoals bij sommige ziektes. Dat je dan bijvoorbeeld bij de bof, als je het op een latere leeftijd krijgt, dat je er meer kans op hebt dat je er een teelbalontsteking van zou krijgen bijvoorbeeld. Dus dan kan je het misschien beter eerder hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld, maar op het algemeen, er zijn ook vaccins waarbij het andersom is juist. Dus dat als je het vaccin krijgt, heb je meer weerstand dan van de infectie zelf.
Ja.
Bij HPV bijvoorbeeld.
Maar het is dus niet het idee van, nou ja, als ik zelf, ik noem maar wat, mazelen heb doorlopen in plaats van het vaccin, dan ben ik daarna, heb ik een sterker immuunsysteem ook voor allerlei andere ellende.
Bij mazelen is het juist uit recente onderzoeken gebleken dat het eigenlijk andersom is. Dat als je mazelen hebt doorlopen, dat je immuunsysteem daar eigenlijk een soort van gereset wordt. En dat je ook voor de weerstand die je hebt opgebouwd tegen andere virussen en bacteriën, nadat je daarmee besmet bent geweest of voor gevaccineerd bent geweest, dat je die juist verzwakt wordt. Dat die soort van gereset wordt.
Oh ja.
Dus dat is een apart geval met mazelen. Dat weten ze nog helemaal niet zo goed hoe dat precies zit. Maar kijk, in het algemeen is het wel zo dat als je dingen hebt doorlopen, dat je daar dan immuun tegen bent. En dat je soms, als je te schoon zou leven, dat je dan je immuunsysteem daar niet goed zou trainen. Mm-hmm. Alleen dat is een heel ander verhaal dan met die vaccinaties. Want je komt toch wel allerlei bacteriën en virussen tegen. Dus dat moet je niet door elkaar gaan halen. En dat zie je heel vaak in die discussies hierover, dat het een beetje door elkaar wordt gehaald.
Een ander bekend argument tegen vaccinaties is zo van, nou ja, er worden allerlei bijwerkingen verzwegen.
Verzwegen vind ik een heel groot woord. Zit daar iets in? Ik heb me voor een eerder project wel verdiept in hoe zit het nou met die bijwerkingen.
Mm-hmm.
Er zijn wel zeldzame bijwerkingen. Alleen, die worden niet verzwegen, alleen de nadruk wordt er niet zo op gelegd. En als je het echt gaat zoeken op de ene website vind je er meer over dan op de andere. In Amerika, dat zal ook juridische redenen hebben, omdat mensen natuurlijk snel een aanklacht kunnen indienen, wordt er meer vermeld van het zou kunnen dat in zeldzame gevallen dit of dat gebeurt. In Nederland is daar ietsje minder aandacht voor, maar het is niet dat het verzwegen wordt. Alleen de nadruk ligt natuurlijk veel meer op de voordelen, omdat we graag willen laten zien waarom vaccineren goed is. En dat is het wel een beetje een spanningsveld. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Ik zeg niet van, het wordt verzwegen, ik zie er geen complot in. Maar ik vind wel dat er een open discussie over moet zijn. Of open gesprek over gevoerd moet kunnen worden over wat er eventueel zou kunnen gebeuren.
Ja. Ja,
in zeldzame gevallen. En dan hebben we het echt over 1 op de 1000, 1 op de 10.000 en vaak nog veel minder.
En dan wat kan er dan gebeuren bij 1 op de 10.000?
Nou, dat hangt dan weer van het vaccin. Kijk, wat wel bijvoorbeeld redelijk vaak benoemd wordt en wat relatief vaak voorkomt, dat zijn koortstuipen. Dat is dan bij bijvoorbeeld, pin me even niet op het exacte percentage vast, maar bijvoorbeeld 1 op de 1000, misschien nog iets meer. Maar dat zijn nog een tijdelijke reactie op koorts.
Mm-hmm.
En die komt ook voor als je gewoon ziek, als zo'n babytje, want het is bij babytjes dan gewoon ziek wordt, kan het ook koortstuipen krijgen. En eigenlijk, dat gaat gewoon over. Nou zijn er aanwijzingen dat in heel zeldzame gevallen dat dan misschien iets anders kan triggeren. Maar dan is weer de discussie, komt dat door het vaccin of was het een aanleg in het kind? Wat ook door een... Want dat zie je nu ook met het coronavirus. Daar zijn mogelijk een link zijn met een bepaalde immuunreactie die ontstaat. Dus de Kawasaki, dat is een soort vreemd soort ontsporing van het immuunsysteem lijkt dat.
Ja, dat is een zeldzame kinderziekte. Hè?
Een kinderziekte.
Ja.
En dat lijkt... Dat weten we nu allemaal niet of het echt rechtstreeks door veroorzaakt wordt. Maar dat is zo'n voorbeeld van zo'n rare onbegrepen aandoening die niet specifiek door een vaccin of waarschijnlijk ook niet specifiek door dit virus veroorzaakt wordt, maar door een reactie van het immuunsysteem die dan losgaat.
Ja, ik zit ook gewoon te denken van, ik heb zelf jonge kinderen. Zo van, nou ja, als je ze laat vaccineren, je gaat er gewoon naartoe met het idee van, ja, de voordelen zijn astronomisch veel groter dan de nadelen.
Ja.
Maar ja, wat doe je inderdaad als daar iemand naast je gaat zitten die voordat hij de prik gaat geven, gaat voorlezen. Nou, bij 1 op de 1000 gevallen koortstuipen, met dit en dit en dit. Is 1 op de miljoen, dit en dit en dit. Maar door de bank genomen, mm-hmm. Ja, dan ga je misschien toch eerder twijfelen ook, toch?
Ja,
als ze zo'n hele bijsluiter gaan voorlezen.
En het blijkt ook uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar dit soort dingen en ook onder andere naar die vaccinatie. Gedachten, zullen we zeggen, is dat je dan op het moment dat het over dat soort dingen gaat, niet meer echt in proporties of in percentages, denk maar, in gebeurtenissen.
Ja.
Je wil niet op je geweten hebben dat jouw kind door het toedoen van jouw beslissing om te vaccineren een heftige immuunreactie krijgt. Ook al is de kans daarop echt miniem ten opzichte van de kans dat je misschien als je het niet zou vaccineren ziek zou worden. Ja. En daarbij is het trouwens wel weer het gekke dat nu de vaccinatiegraad hoog is, dat die kans ook klein is dat je kind ziek wordt bij de meeste ziektes.
Want de vaccinatiegraad, dat is het percentage mensen dat zich laat vaccineren, toch?
Ja.
Ten opzichte van
en we hebben het wel heel veel gehad over vaccinatie, antivaccinatie, vaccinatie, twijfels en zo. Ja. Maar in Nederland is dat percentage nog steeds wel gewoon behoorlijk hoog. We hebben heel vaak over mazelen. Dan hebben we het bekende fenomeen groepsimmuniteit, waar we nu veel over gehoord hebben. Dus als er genoeg mensen in dit geval een vaccin hebben gekregen, dan worden ook de mensen die dat niet hebben gehad daardoor beschermd, omdat het virus niet meer zomaar van de een op de andere kan overspringen, omdat er een soort, dat noemen ze dan het muurtje van andere, van beschermde mensen omheen zit. En wat mazelen heel erg relatief heel besmettelijk is, streven ze naar 95%, maar ook bij het huidige percentage van ruim 92% is die kans dat het door het hele land rondgaat is heel erg klein, behalve dan op die Bijbelbelt, waar het percentage dan weer veel lager is. En dat zie je dus ook één keer in zoveel jaar, zie je daar een uitbraak. Ja. Als er dan weer genoeg mensen bijgekomen zijn, kinderen bijgekomen zijn die niet gevaccineerd zijn.
Is er eigenlijk al onderzoek gedaan naar, zijn er van die opiniepeilingen geweest van zo'n coronavaccin? Wilt u hem hebben? Wat zeggen mensen dan?
Ja, in Nederland is dit niet gaande. In ieder geval zijn er geen openbare cijfers van. In Duitsland wel, en in de VS. In Duitsland, een van de onderzoekers die ik daarvoor sprak voor mijn artikel, die houdt dit al een tijdje bij. En dat is wel opvallend, want iets van anderhalve maand geleden zaten ze nog op rond de 80% van de mensen, van de ondervraagden, die het zou nemen als er was.
Ja.
En dat is gedaald.
Gedaald.
De laatste zat het op rond 63%. Vorige week nog. En de week daarvoor was het 69. En zij verwachten dat dit te maken heeft. Ze denken dat het te maken heeft met wat ze dan de preventieparadox noemen.
Mm-hmm.
Het virus in Duitsland, net zoals Nederland, is gewoon minder aanwezig.
Ja.
En die verhalen en de beelden van die ellende die we hebben gezien, vooral in Italië en in Spanje en in New York, en die raken naar de achtergrond. En steeds meer mensen beginnen toch zoiets te hebben van, het is eigenlijk al wel goed zo.
Ja.
En daarbij dan ook nog de vraag of het wel genoeg getest zou zijn.
Ja.
Dus dat is een gek fenomeen.
Ja, als je elke dag beelden ziet van volstromende IC's, dan denk je van, oh mijn hemel, laat het vaccin snel komen. En zodra je dat niet meer ziet en je ziet mensen weer op straat in het park zitten, dan denk je van, ja, is het eigenlijk wel nodig dat ik dat probeer? Dat
ga ik dat dan willen? En dat is natuurlijk lastig, want zeker bij zelfs bij een 100% effectief vaccin wil je eigenlijk toch wel zeker 60% zou je dan willen vaccineren vanwege die groepsimmuniteit die je zou willen bereiken. Dus dan moeten we nog de overheid nog aan de bak.
Oh ja, ik denk nu iets heel ergs. Zoiets van, zodra het vaccin er is, weer even die IC's laten vollopen, iedereen in paniek en dan hop.
Maar wat gelukkig ook helpt, is juist op dat verantwoordelijkheidsgevoel vanwege die groepsimmuniteit. Dat is toch nog het voordeel dat we het daar veel over gehad hebben in Nederland afgelopen maanden. Mm-hmm. Dus dat mensen weer voelen van, dit doe ik voor de gemeenschap. Dat blijkt ook uit dat Duitse onderzoek, dat helpt bij het verhogen van die bereidheid om te gaan vaccineren.
Ja, dat is natuurlijk een nette manier om mensen te vragen om te doen.
Ja.
Ja, precies. En weet je zei al even van, zo'n 92% laat zich vaccineren. Is dat dalende, stijgende?
Het is een aantal jaren is dat dalende geweest in Nederland. Er was heel veel inderdaad onrust over het feit van, oh jee. Er werd ook al gesproken over, moeten we misschien toch over op vaccinatieplicht? Daar zijn we in Nederland niet van, deels door de kerkelijke lobby, zullen we zeggen, of de christelijke lobby. Mm-hmm. Deels ook vanuit een sterke overtuiging in Nederland over zelfbeschikkingsrecht. Dus we willen vrijheid. Er komen ook weer andere problemen bij kijken. Want als je gaat verplichten, moet je handhaven. Als je niet verplicht, moet je communiceren. Nou, dan gaan we eigenlijk liever voor het laatste.
Ja.
En daar is nu heel erg op ingezet, op dat communiceren. Er is een vaccinatiealliantie opgericht door staatssecretaris Blokhuis. Dat is een club met allemaal mensen die hierbij betrokken zijn. Vanuit de GGD'en, vanuit het RIVM, vanuit andere wetenschappelijke instituten. Om te gaan nadenken hoe we dat nou kunnen verbeteren. Er zijn spreekuren gekomen. Zowel voor ouders, maar er zijn ook terugkomuren gekomen voor tieners. Die denken, mijn ouders die wilden het niet. Ik wil het wel. En dat is best wel ook in die religieuze gebieden, zeg maar, best wel een succes. In Barneveld hadden ze zo'n pilot.
Altijd leuk is om te doen iets wat je ouders niet willen, toch?
Het tegenovergestelde. Ja, precies. Precies als ze 16 zijn, moet je ze hebben. Dan, en je ziet dus nu een kentering. In Nederland is het gestabiliseerd vorig jaar. Laatste bericht was dat het ietsje was gestegen. Dat percentage is nog niet bekendgemaakt, maar het zal rond die 93% zitten. Voor mazelen, voor anderen zal het wat lager zijn, maar dan is het wat minder erg, omdat die minder besmettelijk zijn.
Ja, en zijn er andere westerse landen waar de zorgen nog wat groter zijn?
Ja, het is opvallend dat in Frankrijk is het relatief heel... In bepaalde delen van Frankrijk is het echt heel slecht gesteld. Mm-hmm. Opvallend genoeg ook in Zwitserland. Daar hebben ze veel farmaceutische bedrijven. Misschien veel wantrouwen, maar relatief veel. Er zit ook vaak een soort gek soort... een bepaald soort conservatisme ook doorheen. De VS is heel, heel bekend. En daar varieert het ook heel sterk van gemeenschap tot gemeenschap. En daar... dat soort landen, de westerse landen, ontlopen elkaar allemaal niet gigantisch. In de VS heb je ook wel, best wel veel landen in Europa ook, maar in de VS heb je een gedeeltelijke vaccinatieplicht in veel staten. Dus dat bepaalde vaccins verplicht worden. In Duitsland zie je dat bijvoorbeeld ook. Maar dan zie je dat
en anders mag je kind de school gewoon niet in.
Dat verschilt van land tot land. Bijvoorbeeld in Australië krijg je geen kinderbijslag. Maar daar zie je ook weer allerlei gekke effecten van. In Duitsland is dan bijvoorbeeld de mazelenprik verplicht. En dan zie je het percentage voor de andere vaccins dalen.
Ja.
Dus het is heel ingewikkeld hoe daarmee om te gaan. Maar ik denk inderdaad dat die aanpak van goed gaan communiceren en juist ook dialoog, dat wel een goede manier is. Ja. Want je wil het juist in een democratie, wil je dat.
En we leven nu in een wereld waarin we aan den lijve ervaren hoe het is om een besmettelijke ziekte onder ons te hebben waar geen vaccin voor is.
Ja.
Is het nu ineens dat elke antivaxer en vaccinatietwijfelaar zegt zo... ik heb het licht gezien, doe mij zo snel mogelijk zo'n virus. Jij hebt dat uitgezocht.
Ja, nou, het zou mooi zijn, hè. Ik denk dat in die groep twijfelaars... daar zie je een beetje een schifting ontstaan. Ik heb niet de volledige percentage van die hele grote groep. Het is natuurlijk best wel een brede groep die ook variabel is. Mm-hmm. Sommige mensen denken echt, en iemand die ik ook sprak, zei, je wordt wel echt wel weer even ermee geconfronteerd waar we het allemaal voor doen. En die erkende ook heel erg van, die twijfels van mij, die zijn ook wel een soort luxe probleem doordat andere mensen het wel doen. En dat zie je nu ook weer.
Ja.
Als het zo meteen is, dan ga ik het toch wel doen. En ook al zei ze ook wel van, voor mijn kind vind ik het wel spannend. Ook al is het natuurlijk bij dit virus waarschijnlijk voor kinderen iets minder belangrijk om gevaccineerd te worden, omdat ze er niet zo bevattelijk voor zijn.
Ja.
Maar liever wel voor die groepsimmuniteit waarschijnlijk. Maar je hebt zeker, als je op het spectrum meer richting de fanatieke, wantrouwende kant gaat, is het eigenlijk alleen maar erger geworden.
Erger?
Ja.
Ja, dus die zitten nu ook allemaal thuis de hele dag te zoomen en merken hoe je leven daardoor geraakt wordt en dat je niet meer naar je voetbalwedstrijd kan en noem maar op.
Ja.
En nog steeds zijn ze tegen vaccins.
Het is eigenlijk, het sluit heel erg aan bij andere ideeën die ze ook al hebben. En wat je heel erg ziet in die groep, en dat zie je online, maar dat zie je ook, ik ben er zelf ook best wel over bestookt of benaderd door één of meerdere mensen. In ieder geval één persoon die mij een mail stuurde. Mm-hmm. Het virus wordt gedownplayed, dus het is eigenlijk, het is weer hetzelfde verhaal over gezondheid. Hè? Als je maar gezond bent, dan is dit virus helemaal niks. En de overheid wil nu, wil ons dit aandoen. Als je dan vraagt, maar waarom zouden ze dat doen? Want het kost alleen maar heel veel geld, ook voor de overheid. Maar dan... ze proberen ons onder controle te houden. Ja. Maar er is dus heel veel wantrouwen en scepticisme over het virus zelf. Ze zeggen ook bijvoorbeeld, de griep is net zo erg. Maar en als je dan zegt, maar jullie vonden de griep toch juist helemaal niet erg, want ze waren tegen het griepvaccin.
Ja.
Maar dus je ziet het wantrouwen. En er is natuurlijk het wantrouwen tegen de farmaceutische industrie. Want die gaan hier geld aan verdienen. De farmaceutische industrie, zeker niet alle farmaceutische bedrijven, spinnen garen bij dit... bij deze situatie, want als de economie in het algemeen slechter gaat, is er ook gewoon minder geld straks voor gezondheidszorg.
Ja.
Dat wordt alleen maar aangewakkerd. Dus ja, ze zien hun eigen wereldbeeld daarin gereflecteerd eigenlijk, in wat er nu gaande is. En zij vinden het allemaal maar onzin en eigenlijk zou het gewoon, we moeten maar gewoon gezond leven en dan komt het goed.
Precies, ja. Tijd voor onze vaste rubriek Een Vraag Tussendoor. Die wordt altijd heel modern. Niet door een mens gesteld, maar door een alwetend algoritme. Dat luistert mee met de uitzending en selecteert dan op basis van zijn alwetende kennis van de behoeften van de luisteraars een toepasselijke vraag. Komt-ie!
Waarom geloven zoveel mensen dat Bill Gates een microchip in het coronavaccin wil stoppen?
Die ga ik even vertalen. Waarom geloven zoveel mensen dat Bill Gates een microchip in het coronavaccin wil stoppen? Dat is wel de raarste vraag die ons alwetend algoritme op ons heeft afgevuurd. Tenzij u het nieuws mee heeft gekregen van een recente opiniepeiling in de Verenigde Staten. Daaruit blijkt dat liefst 40% van de Republikeinen en ook nog eens een kleiner, maar toch wel aanzienlijk deel van de Democraten daadwerkelijk denkt dat Bill Gates plannen heeft om ons allemaal te chippen.
In fact, there's a viral rumor that's going around the internet tonight claiming that he actually created the virus to trick people into getting microchipped.
Nou, er is geen spat bewijs dat Bill Gates dit ook echt zou willen, maar toch geloven veel mensen het. Waarin zit hem toch die aantrekkingskracht van dit soort complottheorieën? We bellen met hoogleraar Stef Aupers van de KU Leuven, die veel onderzoek doet naar complotdenken. Meneer Aupers, dat complot hè, van Bill Gates met zijn microchips in de vaccinaties. Er zijn aardig wat mensen die daarin geloven, blijkt uit een peiling. Mm-hmm. Wat is nou de aantrekkingskracht van zo'n complottheorie?
Ja, nou, er zitten een aantal elementen in die specifieke complottheorie die eigenlijk altijd wel terugkomen. Mm-hmm. Wat bijvoorbeeld met het Mexicaanse griepvirus, dat was, als ik het goed heb, 2009. Had je eigenlijk vergelijkbare theorieën over vaccinaties. En de figuur Bill Gates is hier ook interessant, want eigenlijk zijn er een paar punten die terugkomen. In de eerste plaats, Bill Gates is bij uitstek iemand die hoort bij de top-elite. Dus Bill Gates heeft veel geld, hij heeft enorm veel invloed, enorm veel macht. Hij staat natuurlijk aan de basis van het imperium van Microsoft. En eigenlijk elke complottheorie gaat altijd over wat je de power elite kan noemen. Hè? Dus of het nou CEO's zijn of mensen uit de monarchie. Of dat het mensen uit de aristocratie zijn. Hoge politici. Eigenlijk zie je dat complottheorieën bijna altijd draaien rond een elite.
Met het idee van die kunnen dingen doen, die hebben veel macht, die kunnen dingen doen die wij niet zouden kunnen doen. En die kunnen ook dingen verborgen houden die wij niet verborgen kunnen houden.
Zeker, ja. Dus daar ligt een belangrijk punt. En daarin zie je ook eigenlijk wel dat complotdenken, voor een deel in ieder geval, ook een zekere vorm van culturele klassenstrijd is. Veel complotdenkers, niet alle zeg ik daar nog maar een keer bij, die hebben complottheorieën over macht. Een complottheorie is eigenlijk een theorie over onzichtbare macht. Onze samenleving, die instituties zijn voor burgers steeds ongrondelijker geworden. De rijken worden steeds rijker en de machtigen steeds machtiger is het idee. En een complottheoreticus ontwikkelt eigenlijk een theorie om te verklaren waar precies die macht zich bevindt. Nou ja, in deze specifieke theorie komen we dan uit bij Bill Gates. Mm-hmm. Maar feitelijk had het net zo goed iemand anders kunnen zijn.
Ja, en die Bill Gates die wil dan de hele wereld chippen, zodat hij ons kan blijven volgen en zijn macht nog verder kan vergroten. Die redenering.
Ja.
En nou zag ik ooit, ja, dat hebben we het echt over mijn jeugd hoor. Maar dan zag ik ooit, volgens mij heette die film ook The Conspiracy Theory. Met Mel Gibson. En die had dan ook allemaal complottheorieën. En die publiceerde daarover. En dan op een gegeven moment kreeg iemand, een machthebber met een duister plannetje, die dacht van, die complottheorie klopt gewoon. Deze man heeft mij door. En dat werd een hele spannende film. Maar dat roept bij mij ook te veel. Hebben ze soms gewoon wel eens gelijk? Oké.
Nou ja, goed. Kijk, laat ik het net even anders formuleren. Ik denk dat de aantrekkingskracht van complottheorieën zit hem in het feit dat het zomaar zou kunnen zijn dat de complottheorie waar is. Dat komt gewoon ook vooral omdat complotten bestaan. Dat is eigenlijk de meest centrale verklaring voor het geloof in complottheorie. Als je kijkt naar 1972, bijvoorbeeld het Watergate-schandaal. Dat was een complot van waar een Amerikaanse president bij betrokken was.
Ja.
En als je kijkt naar de reactie daarop onder de Amerikaanse bevolking, blijkt uit een invloedrijke studie, dan zie je eigenlijk dat daarna de Amerikaanse bevolking een deel zei, het is een rotte appel in het democratische systeem. En een deel zei, dit is indicatief voor het feit dat het systeem verrot is en corrupt. Nou ja, goed. In tegenwoordig gaat dat steeds verder. Wordt er gesproken over de deep state. Hè, over de CIA, de FBI, die niet er zijn om de burger te beschermen, maar die tegen de burger staan, tegen de democratie ingaan. Dus met andere woorden, een complottheorie is vaak plausibel, omdat het zomaar zou kunnen.
Ja, precies. En probeer maar eens aan te tonen dat het niet zo is, dat deze meneer
exact.
Of mevrouw dit van plan is.
Dat laatste is
ja.
heel belangrijk. Hè? Ja. Dus zelfs de meest waarvan een heleboel mensen zullen zeggen dat zijn toch betrekkelijk excentrieke interpretaties. De maanlanding in 1969 bijvoorbeeld. Is dat een hoax? Dat zeggen de complottheoretici. Het is een filmopname in Hollywood, zeggen zij. Ik denk dat het niet zo is. Een heleboel mensen denken dat dat niet zo is. Maar tegelijkertijd is het ook heel moeilijk te ontkrachten. Omdat we er niet bij waren. Omdat we het niet empirisch kunnen vaststellen of het wel of niet zo is. Omdat het ver in de geschiedenis is gebeurd en ver van ons af. Namelijk op de maan. Dus we kunnen het niet checken.
Ja, precies. En laatste vraag. Ja, het is maar een gevoel, maar ik heb geen idee of het waar is. Zijn complotdenkers, worden het er steeds meer? Wordt het steeds populairder? Hoe kijkt u daar tegenaan?
Dat is echt heel moeilijk om te zeggen. Kijk, je ziet wel dat de aantallen enorm zijn. Als je naar de Verenigde Staten kijkt, dan is het zo dat in ieder geval de helft van de Amerikaanse bevolking gelooft tenminste in één complottheorie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het coronavirus nu, dan zie je dat 15% van de Nederlanders gelooft dat het virus niet natuurlijk is, maar gemaakt is in een laboratorium. En 30% twijfelt.
Ja.
Ik denk ook hier weer dat je ziet, vooral die twijfel, dat er gewoon een enorme draagvlak is voor alternatieve verklaringen die ingaan tegen wat de politici, de wetenschappers en de media ons vertellen.
Ja, en daar zit volgens mij ook vaak toch iets achter van zo'n grote gebeurtenis. Daar moet dan ook een soort grote oorzaak voor zijn. Toch?
Ja,
niet gewoon een lullig virusje ergens op een dierenmarkt zijn geweest. Dat zo de hele wereld heeft lamgelegd. Daar moet een soort groter complot achter zitten.
Absoluut, absoluut. Ja. Dus de vraag is ook, kijk, als je kijkt naar het ontstaan van dat virus in Wuhan, dan is het wel heel banaal om te denken dat het gewoon een virus is wat van een vleermuis oversprong op een mens. Iemand die religieus is zou kunnen zeggen, waarom heeft God het virus in de wereld geplant? Maar iemand die sterk wantrouwend is, en dat zijn er steeds meer in onze samenleving, die zal eerder betekenis geven aan het virus door te theoretiseren over het feit dat mogelijk de overheid erachter zat, dat het een biologisch wapen is, dat het inderdaad iets is waar Bill Gates mee te maken heeft, et cetera, et cetera. Dus het is ultimately is het ook een vorm van betekenis geven aan iets wat of arbitrair is en betekenisloos, of iets wat gewoon angstaanjagend is.
Hebbes, helder. Dank u wel voor uw tijd.
Oké, graag gedaan.
Oké. Stel, er is straks zo'n vaccin.
Ja.
Dat zou jij meteen nemen? Of zou je toch ook denken van, is dit eigenlijk wel goed getest?
Nou ja, ik heb natuurlijk de luxe dat ik enigszins de mogelijkheid heb om dingen goed uit te zoeken. Of omdat ik mijn achtergrond hierin heb. Maar ik zou me wel goed in willen verdiepen. Want het zal, afhankelijk van hoe snel het gaat, het snelst ontwikkelde en geteste medicijn ooit gaan worden. Dat is de hoop tenminste, omdat we het zo snel willen. Daar moeten we wel goed de vinger aan de pols zien te houden wat betreft dat daar geen bochten afgesneden worden. Want ja, ik denk dat er niemand belang bij heeft om dit te snel te gaan doen, waarbij er te weinig over de veiligheid bekend zou zijn.
Ja, want je leest wel eens een bericht van, het hoeft dan niet per se over dit vaccin te gaan, maar van, iets werkt fantastisch op een paar muizen En dan gaat iedereen al de Polonaise dansen met elkaar. Van hij komt eraan. Maar de stap is dan nog best vaak groot, hè? Van muis naar mens.
Nou ja, we zien het nu van heel dichtbij. Al die vaccins die er zijn. Er is er eentje in Oxford waar er hard aan gewerkt wordt. En eigenlijk stap voor stap zie je nu elke keer. En ja, het valt toch wel weer een beetje tegen. En dan de week daarna is het weer, ze hebben nu weer wat positievere. Het kan in ieder stapje van het proces kan het toch tegenvallen. En hoe verder ze komen, hoe liever ze natuurlijk willen dat het doorgaat. Omdat er ook heel veel geld in geïnvesteerd is.
Ja.
En iedereen zit hier natuurlijk op te wachten. Maar ja, we willen echt dat het ja, we willen niet echt te snel gaan hierin. En ook niet te veel die balans verschuiven. Natuurlijk zul je, je kunt nu niet 10 jaar gaan testen. En het is een misverstand, ook vanuit die antivaccinatiehoek, dat vaccins niet gecontroleerd worden getest. Alleen natuurlijk op een andere manier dan wanneer je een medicijn trial zou doen. Omdat je niet even de helft een vaccin kan geven en de helft een placebo vaccin. Dus ja, je zult toch creatief moeten zijn. Er wordt bijvoorbeeld nu ook gekeken naar wat ze dan challenge studies noemen in het Engels.
Ja.
Dus eigenlijk mensen die zich vrijwillig aanbieden om geïnfecteerd te worden. Dat is vrij gebruikelijk in bijvoorbeeld grieponderzoek. Omdat eigenlijk de kans dat een jong, gezond iemand echt iets van griep krijgt, iets ernstigs,
die zeggen van,
echt minimaal is.
Doe mij maar een snuifje coronavaccin. Nee, niet het coronavirus,
ja,
sorry.
Coronavirus, ja. Ja, en er zijn best wel wat mensen die zich voor aangemeld hebben in Engeland en in de Verenigde Staten. Er zijn een aantal van die labs waar dat gebeurt. Word je ook voor betaald. Niet een gigantisch bedrag, want ze willen het ook weer niet te verleidelijk maken. En dan moet je daar een paar weken blijven, word je getest en onderzocht. Word je gekeken over wat er gebeurt. Dat zou je een beetje, ik vergelijk het dan een beetje met de mensen die in oorlogstijd vrijwilliger worden, weet je wel. Ergens is het een beetje zoiets.
Ja.
Ik weet niet of ik er blij mee zou zijn als mijn kind het zou willen of zo, als hij wat ouder was.
Ja, het is natuurlijk wel zo, als jij een gezonde, fitte dertiger bent.
Ja, die kans dat jij dan, als je die percentages ziet, dat jij dan iets ernstigs krijgt, is wel heel klein. Moet wel gezegd worden, we weten best wel veel niet, ook over lange termijn effecten van mensen die niet zo ernstig ziek worden.
Ja.
Maar de kans dat jij echt iets blijvends ernstigs krijgt als je gewoon jong en gezond bent en dit virus zou krijgen, is natuurlijk wel gewoon heel erg klein. Dat is één van de dingen. Dat doen ze niet, denk ik, bij alle vaccins heel veel. Ze zullen het gaan toedienen op een bepaald moment en heel goed moeten gaan monitoren.
Ja.
En natuurlijk blijft het lastig om te zien, kijk, op het moment dat je iets aan miljoenen mensen gaat toedienen tegelijk, of bijna tegelijk, en hoeft maar iets wat 1 op de miljoen keer voorkomt, wat echt heel weinig is.
Ja.
Tel maar op, als je 7 miljard mensen gaat een vaccin gaat toedienen, dan komt dat waarschijnlijk wel in het nieuws. Dan komt het wel naar boven.
Ja.
Dat is ook bij het vorige pandemische vaccin tegen de Mexicaanse griep in 2009 werd dat een verhaal. Het was de griep. En dat was niet zo'n hele ernstige griep, leek uiteindelijk, maar wel eentje die niemand nog gehad had. Waarbij dus iedereen besmet kon worden. Dus er werd heel snel een vaccin klaargestoomd.
Ja.
Dat was op basis van eerder, nou, deels was het onderzoek gedaan op basis van een eerdere griep die misschien pandemisch zou worden. Toen mochten ze dat erin snel verwisselen. Nou, klinkt een beetje alsof het heel haastig ging. Maar er was wel gewoon haast geboden.
Mm-hmm.
Nou, het vaccin werkte. Maar er kwam wel naar boven dat na een paar maanden eigenlijk, dat er, nou ja, in zeldzame gevallen leek het narcolepsie te kunnen veroorzaken. Het is heel ingewikkeld om dan te gaan uitvogelen.
Narcolepsie, dat is dat,
dat
als
is
je
slaapziekte.
Dus dat je als je heel emotioneel wordt, dat je dan snel in slaap valt, toch? Dus je moet lachen of je wordt ergens heel boos om, dus dat je dan poef in slaap valt.
Ja, ik heb mensen daarover gesproken die vertelden dat dan hun kind was dat dan als vader een grapje maakte, dan zwalkte het kind door de gang. En omdat hij dus niet meer goed op zijn benen kon staan en ook echt heel moe. Het is een beetje een mix tussen chronische vermoeidheid en vallende ziekte, zullen we zeggen.
Dat is vreselijk. Als je denkt dat dat door zo'n vaccin komt, of als het in dit geval zelfs echt door zo'n vaccin kan komen.
Ja, en er is heel lang onderzoek naar gedaan. Natuurlijk is het ingewikkeld om aan te tonen of niet. Het blijkt ook nog dat het bij mensen die de griep gewoon hadden gehad, ook optrad.
Die Mexicaanse griep hadden gehad.
Ja, 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 ja. Maar wel in een lager percentage. Dus het verhaal was waarschijnlijk, maar dat is, ja, het is nog steeds ongoing, dat onderzoek.
Mm-hmm.
Dat er een soort overeenkomst is tussen bepaalde eiwitjes in de hersenen bij bepaalde mensen met een bepaalde, niet veel voorkomende genetische, nou, niet zozeer een afwijking, maar gewoon variant. Dus ze zijn daar niet ziek van, normaal gesproken. En dat lijkt dan op eiwitjes uit het virus. En omdat het in het vaccin natuurlijk de bedoeling was dat het immuunsysteem goed wordt aangezwengeld, zou dat mogelijk, ja, er een soort auto-immuunreactie zijn gekomen. Dat is natuurlijk een soort van score op de molen van al die van tegenstanders die zeggen van, zie je wel, vaccins veroorzaken dit. Dus er is daar sindsdien ook heel hard gewerkt, zowel om de regels voor goedkeuring, dat ze echt goed moeten kijken wat er, of bijvoorbeeld een vaccin niet een te sterke immuunreactie opwekt. En ook wordt nu heel goed gekeken naar overeenkomsten tussen de eiwitten die in het vaccin gaan, in dit geval uit het virus zelf.
Ja.
Zou je toch net een beetje kunnen aanpassen of dingen eruit laten die eventueel mogelijk overeenkomsten vertonen met iets in het lichaam. om zoiets niet weer te laten gebeuren. Het was natuurlijk heel zeldzaam, maar uiteindelijk waren er wel ruim 2000 mensen ziek geworden in Europa. Maar ja, er waren echt wel vele miljoenen mensen waren gevaccineerd. Maar het is natuurlijk, ja, het is niet iets wat je wil.
Het spannende van die vaccins is natuurlijk ook, als je het vergelijkt met een medicijn, dan geef je iets aan iemand, ook als het een experimenteel medicijn is, die al ziek is. Of misschien zelfs wel heel ziek. Het is toch echt een ander verhaal of je zeg maar allemaal gezonde mensen iets gaat geven.
Ja.
Waarvan je hoopt of hele sterke aanwijzingen hebt dat het ze kan beschermen tegen iets wat ze mogelijk krijgen.
Ja, ja, en maar daarom ligt die grens echt op de acceptatie. Dat weten ze ook bij grote farmaceutische bedrijven. De acceptatie van bijwerkingen is eigenlijk nul. En van ernstige bijwerkingen is gewoon nul.
Ja, precies. Terwijl als ik knallende hoofdpijn heb elke dag en ik probeer iets en de bijwerking wordt dat ik er een beetje misselijk van word of zo, dan denk je van dat is dan blijkbaar de prijs die ik daarvoor moet betalen.
Ja.
Maar als ik kerngezond ben en ik neem een vaccin in de hoop dat ik dan later geen mazelen krijg, maar je krijgt daar hoofdpijn van, dan denk je meteen van wat is dit voor gek spul? Ik was gezond.
Ja, en dat is ook wat je proeft ook bij veel mensen die twijfelen van, het is toch een gek gevoel als ouder om iets in je kind te laten spuiten wat misschien iets zou kunnen veroorzaken, terwijl je niet weet of er iets mee voorkomen wordt.
Ja.
En in zekere zin voorkom je er niet zoveel mee, omdat andere mensen het ook doen. Dus je kunt ook nog gaan freeriden en dat zie je eigenlijk vooral.
Ja.
Dus een deel van de vaccinatieweigering is gewoon freeriding. Niet de minieme kans op een nadeel en eigenlijk ook maar een minieme kans op de ziekte.
Ja. Ja, en wat je natuurlijk ook vaak ziet in medicijnonderzoek, dan is iets getest op jonge, gezonde mensen. Nou, ging allemaal prima.
Ja.
Maar ja, dan op een gegeven moment, als je dat, dan moet je het ook aan iemand geven die ook al diabetes heeft. En ook nog chemo krijgt.
Ja.
Of aan zwangere vrouwen. Dat kan je natuurlijk nooit allemaal van tevoren supergoed getest hebben,
toch? Het is ook juist zo moeilijk met zwangerschap. Dat is ethisch ook ingewikkeld om dat te gaan onderzoeken in die groep.
Ja.
Dus dan zul je dan toch weer kijken van, doen we dat dan toch bij proefdieren?
Ja.
Of dat dan een effect heeft? Er zijn steeds meer vaccins die worden goedgekeurd voor zwangerschap. Omdat we nu toch langzaam maar zeker steeds meer weten over dat het gewoon eigenlijk niks schadelijks doet.
Ja.
Dat is heel moeilijk. Om die reden is het heel moeilijk. Dan zijn ze er heel voorzichtig mee.
Ja.
Omdat je wil dat niet zeggen, het zal wel goed zijn. En dat er dan toch echt iets gebeurt met het ongeboren kind.
Dus we hopen allemaal op een snel vaccin. Maar ja, je moet het allemaal echt super goed controleren of het wel echt werkt, of het wel echt veilig is. En daardoor gaat het gewoon nog even duren. En dan voor de slotvraag zullen we even een fles wijn of een fles Spa Blauw zetten op. Hoe lang denk jij dat het gaat duren voordat wij een brief in de brievenbus krijgen met komt u maar langs voor uw COVID-19 vaccin?
Ik ben niet zo heel optimistisch eigenlijk wat betreft die snelheid. Ook al een beetje doordat ik vind dat ze het echt goed moeten doen. Dus ik denk dat het nog wel een maand of 15 duurt.
Maand of 15? En dan ben je nog positiever dan ik hoor.
Ja,
ja, ik zat gewoon een beetje te denken van oké. HIV, daar heeft toch ook de halve wereld zich op gestort op een vaccin. Is er uiteindelijk nooit gekomen. Wel medicijnen waardoor het draaglijk is geworden, HIV. Ebola duurde volgens mij 5 jaar of zo. Dus ik denk misschien wel gewoon pas over 5 jaar of zo.
Ja, dat zou goed kunnen.
Ja.
En dan hopen dat het ook nog eens een keer redelijk effectief is, hè?
Ja. Ja.
Dat is ook nog de vraag.
En met nul bijwerkingen graag.
Ja.
Oké, dankjewel. Job de Vriezen. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hartelijk dank aan mijn gasten Job de Vriezen, wetenschapsjournalist, en Stef Aupers, hoogleraar bij de Katholieke Universiteit Leuven. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen Daan Hofstee, Simone Eleveld en Corinne van Duin. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app. Vrolijke recensie achterlaten, ook altijd leuk. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu en lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden.